Momenteel Podcast. Elke week staat hij weer voor je klaar. Een bemoedigende en opbouwende spreekbeurt van David de Vos. Vandaag deel 2 van Simply Jesus.
Ik ben aan het studeren gegaan. En toen kwam ik... dat gaat bij mij altijd zo. Ik ben aan het bidden en dan zeg ik... Heer, waar mag ik over praten? Mag u mij vertellen? En dan komt er soms een verhaal omhoog dat ik denk... Ja, maar Heer, die kent toch iedereen al? Daar heb ik alles... Er zijn er zoveel preken over geweest. Maar toch geloof ik dat God altijd weer dingen kan laten zien... die anderzijds niet ziet. En God die nam me mee naar het verhaal van Daniel en de leeuwenkuil. En Hebreeën 11, vers 33 zegt dit. Dit is echt heel interessant. Zegt dat er profeten waren die door geloof de kaken van de leeuwen gesloten hielden. Daniel overleefde de leeuwenkuil door geloof. Geloof, lees, vertrouwen. Laten we het even lezen met elkaar. Daniel 6, vers 4. Daniel nu onderscheidde zich van de rijksbestuurders, de satrappen, door zijn buitengewone begaafdheid. De koning die overwoog zelfs hem over het hele koninkrijk aan te stellen. En daarom probeerden de rijksbestuurders en de satrapen in Daniels bewind iets te vinden om hem voor aan te klagen. Maar zij konden geen grond voor een aanklacht vinden of hem op een misstap betrappen. Want hij was betrouwbaar en hij had nooit zijn plicht verzuimd of een misstap begaan. En toen zeiden de mannen, met geen mogelijkheid zullen wij deze Daniel kunnen aanklagen, tenzij we iets zoeken dat verband houdt met de wet van zijn God. Hé, herken je dit? Dit lijkt wel op het verhaal van Jezus Christus. De fariseeën en de schriftgeleerden, die hadden zo'n bloedhekel aan Jezus, want hij deed alles goed. Iedereen mocht hem, iedereen vond hem aardig. Hij had zoveel gunst. Hij had zoveel zegen. Ik zal je wat vertellen. Het was jaloezie dat Daniel de leeuwenkuil indreef. Het was jaloezie wat Jezus naar het kruis toe dreef. Jaloezie is zo'n giftige angel. En daar moeten we zo erg mee oppassen. Er kwam zoveel haat in de harten van die mannen. Dat ze zeiden, we moeten iets doen om aan zijn succes een einde te maken. We moeten iets doen om hem een misstap te laten begaan. En toen ik dit zag, toen dacht ik, oh, het verhaal van Daniel in de leeuwenkuil is meer als alleen een verhaal voor op de zondagsschool. Het is een weerspiegeling van de Heer Jezus die het graf inging. Die niet kon worden vastgehouden door de leeuwen van demonen. Die door zijn geloof sterker was dan de dood. Ze bedachten een list. Nou, we weten het allemaal, Daniel die trapte erin. En we gaan even verder in de vers, in vers 15. Er staat, de koning die realiseert dat hij een hele grote fout gemaakt heeft. En hij probeert, met man en macht, probeert hij Daniel te redden. En hij moest denken aan Pilatus. Die Jezus in zijn macht had. Die kon kiezen, wel of niet, aan het kruis. Hier is ook opnieuw een koning die het lot van een man van God in zijn handen heeft. Maar hij staat zo onder druk door de wet die hij zelf getekend heeft, dat hij er niet onderuit kan de straf te laten bevinden. En wat er dan gebeurt, is heel bijzonder. De koning begint woorden van geloof te spreken. Daniel 6, vers 17. Hierop gaf de koning bevel Daniel te halen en hem in de leeuwenkuil te werpen. En Daniel die zei, de koning zei tegen Daniel, uw God, die u zo vasthoudend dient, zal u redden. Hallo. Heb je door dat het geloof en het vertrouwen in het hart van Daniel zoveel effect had dat het zelfs de ongelovigen om hem heen beïnvloedde, zodat zij met geloof begonnen te spreken over zijn situatie? Zo ver kan het komen voor jou. Dat mensen weten wat je zegt. Mensen weten wat je denkt. Mensen weten waarvoor je staat. Want wanneer je met geloof begint te spreken, raakt dat altijd andere mensen. Ik weet nog goed in mijn tijd in de bakkerij. Toen had ik nog ambities om ooit eens een keer een eigen zaakje te beginnen. En ik had een goede vriend. En ik stond in de bakkerij. Op een gegeven moment stonden we een beetje zo te kletsen. En toen zei hij, zullen we samen later een bakkerijtje beginnen? zeg maar lunchroom of een dingetje. En toen keek hij me aan en zei hij, ja, zei, dit is goed. En toen was hij stil. Hij zei, maar, zei hij, wacht even. Hij zegt, als jij je roeping krijgt, dan moet je gaan. Hij sprak woorden van geloof. Omdat hij ze bij mij gehoord had. En ze vertellen, die bakkerij is nooit gekomen, maar die roeping wel. En weet je wat zo leuk is? Onlangs was ik in Den Haag, dat is de stad waar ik geboren ben en opgegroeid. Midden in de stad. Ja, halleluja. Oh, Den Haag. Hoe groot is de kans dat je daar iemand tegen het lijf loopt? Ik kom mijn oud collegaatje tegen. Ik hoorde ineens mijn naam. Hey David. Ik kijk. Ik zeg, hey gast. Hoe is het, man? Ja, dat zegt hij, goed. Hij zegt, je bent nogal druk baasje, hè? Ik zeg, nou, ja. Hij zegt, ik heb je op Facebook. Ik zeg, oh, gaaf. Hij zegt, ja, hij zegt, ik heb al die onzin, een heleboel familie, vrienden heb ik allemaal verwijderd. Hij zegt, maar jou volg ik nog. Ik zeg, oh, nou, ik zeg, kikken. Hij zegt, je bent best wel groot geworden, hè, in die wereld zo. Ik zeg, nou, ik zeg, we doen ons ding en het groeit en God die zegent het. Hij zegt, maar eigenlijk kan het niet anders. Ik zeg, waarom dan? Hij zegt, toen je jong was en bij mij in de klas had, toen had je het er al over. Dat je dit ging doen. Hij zegt, en ik vind het zo gaaf om te zien wat er nu in je leven gebeurt. Weet je, jouw geloof heeft invloed op anderen. De manier waarop ze spreken, de dingen die ze gaan doen. Dan staat er, werd een steen gebracht waarmee de opening van de kuil werd afgedekt. En de koning die verzegelde die steen met zijn zegelring. En de zegelring van zijn machthebbers. Om te verhinderen dat iemand iets aan Daniëls omstandigheden zou veranderen. Weet je, toen ik dit las, toen dacht ik, wow, de zegelring over de omstandigheden die verbieden dat er ook maar iets aan de omstandigheid gaat veranderen. Nou, dat is niet goed nieuws voor heel veel van ons. Want sommigen van ons bidden onze knieën blauw. O Heer, verander mijn omstandigheden. Als alles nou een beetje anders zou zijn, zou ik misschien ook een beetje anders kunnen worden. Als ik dit niet had en als dat niet zo zou gaan, dan zou mijn leven veel makkelijker zijn. Maar misschien is de sleutel tot onze uitdagingen niet dat alles anders wordt, maar misschien is de sleutel dat we leren geloven, ondanks al de omstandigheden. God is in charge. En ook al zit ik in de leeuwenkuil, ik ga er niet aan, maar ik zal overwinnen door geloof. Weet u, in Nederland is het altijd, ik moet altijd een beetje wennen aan het Nederlands publiek. In Afrika hadden ze de tent afgebroken nou. Halleluja! Na afloop zeggen mensen dan, vind je dat dan niet erg? Nee, ik vind het helemaal niet erg, maar ik vind het wel leuk om Nederlanders altijd een beetje uit te dagen. En weet je, wat ik zo bijzonder vind, de koning had met geloof gesproken. Hij zei, God zou je redden. Nou, als de koning niet geloofde wat hij had gezegd, dan had hij ook niet de volgende dag gehandeld. Want er staat het, daarna keerde de koning terug naar zijn paleis en hij bracht de nacht door zonder iets te eten. Ja, dat doen de meesten van ons, dat is niet heel bijzonder. En er staat dat hij kon de slaap niet vatten. Maar hij liet niets ter afleiding brengen. En vroeg in de ochtend, toen het licht geworden was, stond de koning op en hij haastte zich naar de leeuwenkuil. En zodra hij in de buurt van de kuil kwam, riep hij Daniël met een bedroefde stem toe. Hij was wel bang dat het mis was gegaan. Daniël? Dienaar van de levende God, heeft uw God, die u zo vasthoudend dient, u van de leeuwen kunnen rijden? En Daniël die zei, majesteit, leef in eeuwigheid. Mijn God heeft zijn engel gezonden en de leeuwenmuilen gesloten en ze hebben mij geen kwaad gedaan, omdat hij mij onschuldig acht. Maar ook uw majesteit heb ik niets misdaan. En de koning was bijzonder verheugd. En hij beval Daniël uit de leeuwenkuil te halen. Daniël werd uit de kuil getrokken. En hij bleek ongedeerd te zijn. Want hij had op zijn God vertrouwd. In andere woorden, hij had zijn God geloofd. Lieve vriend. Dit is het verhaal van het evangelie. Jezus ging de dood in. Hij ging het graf in. Maar de dood kon hem niet vasthouden. Want hij was sterker. Door geloof. Hij had gezegd, ik zal opstaan. De duivel had hem niet geloofd, want anders had hij hem nooit afgemaakt. En ik denk, dan hebben we een groot probleem, als dat echt zo zou zijn. Maar ik heb nog niemand beneden gehad die er weer uitkwam. Het mooiste aan Jezus was, hij was zonder zonde. En de duivel had geen enkele mogelijkheid om hem vast te houden. Nou, als ik dit bestudeer, dan kom ik tot de volgende conclusie. Geloof weerhield Jezus niet van het kruis. Maar geloof hielp hem het kruis te overwinnen. En ik wil tegen je zeggen vandaag, dat Gods geloof, zijn krachtveld van bescherming om je heen, zal misschien niet altijd jouw omstandigheden veranderen. En misschien, zoals hier in dit verhaal, de zegelring op het gras, zodat er niets aan de omstandigheden veranderd zou worden. Misschien gaat er niets zomaar aan je omstandigheden veranderen, totdat je in geloof hebt overwonnen. Omdat je vertrouwt en weet, God heeft een beter plan. En als je in vertrouwen blijft vasthouden, dan gaat er een moment komen dat die steen van die leeuwenkuil wordt afgehaald. En ik heb geen idee waar je doorheen gaat. Ik heb geen idee hoe moeilijk je het hebt. Ik heb geen idee hoe benauwd het is om in die plek te zijn waar jij nu bent. Maar één ding weet ik zeker. Als je je vertrouwen stelt op Jezus, dan kom je eruit. Als overwinnaar. Als je geloof leert te gebruiken, zeg Heer, ik zal u vertrouwen, wat mij ook gebeurt. En geloof is er niet om je van al je problemen af te helpen, maar geloof is er om je problemen te overwinnen in Christus. Come on. Weet je wat ik zo bijzonder vind? Daniel overleefde de leeuwenkuil. Hij zegt, omdat ik niet schuldig was, ik ben rechtvaardig. En daarom was ik gewoon onaantastbaar. Wist je dat wij in Christus allemaal rechtvaardig en onaantastbaar zijn voor de leeuwenkuil? Maakt niet uit waar je doorheen gaat. God die zal je helpen. Hij zal je eruit trekken. De Bijbel zegt het heel duidelijk in Psalm 34 vers 20. Al blijft de rechtvaardige niets bespaard, de Heer zal hem steeds weer bevrijden. Dat is jouw belofte. God zal met je zijn. En als je de Bijbel kent, dan weet je dat Hebreeën 11 is een opsomming van alle geloofshelden. Abraham, Jozef, Noach, Rahab, allemaal bijzondere mensen die door geloof de wereld hadden beïnvloed. En uiteindelijk gaat die opsomming over in allemaal mensen die het moeilijk hebben gehad. Mensen die hebben gevochten, mensen die gevallen zijn door het zwaard, mensen die achtervolgd zijn. En dan zegt de Bijbel al die dingen bij elkaar, al die mensen die hebben overwonnen door geloof. En dan sluit Hebreeën zo mooi af, Hebreeën 11 vers 39. Al deze mensen die van oudsher om hun geloof geprezen worden, hebben de belofte niet in vervulling zien gaan. Omdat God voor ons iets beters had voorzien. En hij hen niet zonder ons de volmaaktheid wilde laten bereiken. Weet je, al deze supergeloofshelden hebben uiteindelijk het eindresultaat van hun dromen niet eens gezien. Misschien wel de komst van de Heer Jezus. En God had bedacht, ik wil in de tijd die komt, wil ik jou erbij hebben. En ik wil jou erbij hebben. En ik wil jou erbij hebben. En ik wil jou erbij hebben. En dat betekent dat jullie even moeten wachten. En dat jullie nu in de hemel als een soort van grote wolk van getuigen, want dat is wat de Bijbel zegt, mogen meekijken naar al die mensen die nog zo kostbaar en nog zo belangrijk zijn. En ik wil je bemoedigen vandaag. Als je iets niet ziet gebeuren in je leven. Weet je wat de Bijbel zegt? Zalig zijn zij die niet zien, maar toch geloven. Waarom zei Jezus dat? Omdat we niet altijd alles zien zoals wij denken dat het zou moeten gaan. Maar geloof is vertrouwen dat als het anders gaat, dat ik wel zeker weet dat God iets beters heeft. Of een andere manier. En dat er iets mooiers is. En weet je, een van de moeilijkste dingen die ons kan gebeuren, is als we mensen verliezen in dit leven. Als mensen eerder naar huis gaan dan dat we hadden gehoopt of verwacht. En dan hebben we het gevoel dat we verloren hebben. Dan denken we, ja, dit, Heere God, dit was toch niet de bedoeling. Maar als we echt geloven wat de Bijbel zegt, dan zijn we onderweg naar een betere wereld. En dat iedereen die alvast van hier naar daar is gegaan, heeft het al beter als jij en ik. Als dat echt is wat je gelooft, als je er echt voor leven kan, dan maakt het niet uit of je in deze wereld ligt, of bij God voor ons wel, hier wel, voor mijn gevoel, voor wat ik, dat is belangrijk. Maar als je echt vertrouwt, beter wetende, gaat dat zelfs zo ver tot in de dood. Weet je, de lijst met wonderen in het Oude Testament is eindeloos. Eindeloos. Maar onderzoek het maar. Elke keer als er iets bijzonders gebeurt, Noach, Jozef, David en Goliath, zijn er woorden en actie aan verbonden. Woorden en actie. Woorden en actie. Geloof is vertrouwen en je moet het aanzetten. Je moet zeggen in de naam van Jezus, gaan mijn omstandigheden veranderen. Nou, een laatste dingetje. Jacobus zegt het en de tijd is voorbij. Ik zou nog zo willen zeggen, maar ik ga naar het einde van mijn verhaal. Geloof zonder daden is dood. Het is als een lichaam zonder leven. Weet je, dan is het helemaal niets aan. Als jouw geloofsleven niets aan is, dan is er iets mis. Dan is het tijd om in geloof te gaan wandelen. En dat betekent te gaan doen dat wat je gelooft. En ik zal je vertellen, het is een tegenovergestelde wereld. Het is tegenovergestelde van logisch. Mensen kunnen je voor gek verklaren. Ik heb het net ook weer gehoord achter. De mensen in het land hebben gezegd, wat gaat die de vos nou weer doen in de IJsselhallen? Het is geloof. Het is het tegenovergestelde van wat mensen zeggen dat mogelijk is. Maar je ontvangt het. Je spreekt erover. Je begint te bewegen. God die brengt dingen bij elkaar. En dan gaat Hij het onmogelijke doen. Denk je dat wat wij hier met elkaar vandaag beleven, dat wij dat voor elkaar hadden gekregen? Dit is het werk van de Heilige Geest. Dit is zijn timing. En ik wil je vertellen, in deze zaal, en echt waar, ik ben zo ontzettend blij dat jullie allemaal gekomen zijn, maar in deze zaal zitten heel veel lieve vrienden, kostbare familieleden, ook voor mij. Ik heb gezegd, kom allemaal, want er gaat iets moois gebeuren, er gaat iets nieuws gebeuren. We gaan een shift next level. God gaat iets gaafs doen. Ik wil zo graag dat je erbij bent. En er zijn er zoveel bij. We hebben het over alle geloofshelden uit de Bijbel. Maar hier zitten ze ook. In geloof gaat Barend zijn studie afronden. In geloof wordt het bedrijf van Dirk een enorm succes. In geloof gaat Michiel als een jekko in zijn onderneming. Met de zegen van de Heer. In geloof gaat Selina studeren, wordt ze dokter. In geloof is Romano een kapperszaak begonnen en knipt en scheert die zoveel gasten die hij zegent met de zegen van God. In geloof begint een goede vriend van mij, Jeroa Hamau, een kerk, een gemeente die vol zou komen met mensen die op zoek zijn naar Jezus. In geloof zijn we bezig om bergen te verzetten. In geloof brengen wij ons systeem naar Afrika. In geloof begin je te bewegen. In geloof zul je succesvol worden. In geloof zul je huwelijk gered worden. In geloof zul je ontvangen dat wat jij nodig hebt van God. Weet je, ik kan het nog het allermooiste illustreren. En gelukkig hebben we nog een hele dag en er komt nog zoveel achteraan, want het is niet alles. Maar dan, wie van jullie kent deze? Ik kan wel een beetje water gebruiken. Dit is een, noem het maar, snackies. Dit is een snackbeker. En wat is nou zo mooi aan een snackbeker? Je kunt eruit drinken. Maar dat niet alleen. Je kunt er ook uit eten. Want het heet namelijk een snackbeker. Hier aan de bovenkant zit een bakje. En daar kun je chips in doen. Of snoepjes. Of whatever. En ik weet niet of het je ontgaan is. Maar dit was een hele grote rage in Nederland. Snackies. Dus op een dag kwam de jongste zoon van mij thuis. En die zei tegen mij, hij heet Manasse, hij is nu gezellig bij de kinderdienst, dus ik kan makkelijk over hem praten. Hij zei tegen mij, hij zegt, ik wil een snackies. Ik zeg, wat? Hij zegt, een snackies. Ik zeg, wat is dat? Hij zegt, dat is zo'n beker en dan kan je snoepjes instoppen en dit en dat. Ik zeg, oh. Ik zeg, en waar kun je die halen dan? Nou, in de winkel. Ik zeg, wat kost die dan? Ja, dat weet ik niet, maar ik wil er een. Dus ik dacht bij mezelf, nu moet ik echt even een soort van verantwoordelijke ouder uithangen. Weet je. Ja, hij kan niet alles krijgen wat hij maar vraagt. Dat is in de Bijbel. Weet je. Vraag wat u maar wilt en u zult het ontvangen. Maar ik moet een soort van toch hem ook leren dat niet alles gaat vanzelf en zo. Hè, en sparen. Dus ik zeg met mijn goede vadergedrag. Ik zeg, lieverd. Ik zeg, je mag best zo'n snackies. Maar, ik zeg, dan ga je er ook zelf voor sparen. Nou, zegt hij, is goed. Dus hij zijn kamer opruimen. En elke week ging zijn kamer opruimen. Kreeg hij 1 euro. Afzetter, hè. 1 euro. 10 weken lang moest hij zijn kamer opruimen voor deze snackbeker. En hij deed het trouw. En toen had hij zijn 10 euro. Toen kwam hij bij me. Pap, zegt hij, ik heb mijn geld. Nu gaan we mijn snackjes halen. Toch? Wat jij had beloofd. Ik zeg, ja, je hebt helemaal gelijk. Ik zeg, kom, gaan we samen snackjes halen. Wij naar de Marskramer. Kom de Marskramer binnen. Ik heb geen reclamebanden of zo, maar ik kan de masker aan. Ik zeg, heeft u zo een snackbeker? En dan zie je al aan die fronsende wenkbrauwen dat het niet helemaal goed is. Ik zeg, weet wel van, ja, ik weet wat je bedoelt. Ja, nee, geen idee. Een beetje nerveus zoeken. En, nee, sorry, hebben we niet. Uitverkocht. Dus ik kijk naar die kleine man. Ik zeg, hé, is het uitverkocht? Oh, zegt hij, gaan we toch naar een andere winkel? Ik zeg, ja, is goed, wij naar de volgende winkel, naar de Xenos. Weet je wel, kijk, heeft u nog een snackbeker? Nee, uitverkocht. En dat ging de ene winkel na de andere winkel. En mijn paniek sloeg toe, want geloof het of niet, alle snackbekers waren op dat moment uitverkocht in heel Nederland. Ik naar huis, achter het internet zoeken, snackbeker. Ik heb zelfs op Marktplaats gekeken voor een tweedehands snackbeker. Ik moet die gasten snackbeker, want ik heb het beloofd. Dus ik zeg tegen hem, ik zeg, hij heet Manasse. En ze koos naar, ik noem hem Nassie. Ik zeg, Nassie, ik zeg, ja, dat is echt zo. Ik zeg, lieverd, ik zeg, de snackbeker is op. Ze hebben hem niet meer. En hij keek me aan. Weet je wat hij zei? Ik zeg, ja, pap. Hij zegt, maar ik krijg toch mijn snackbeker? Ik zeg, nee, lieverd, ik zeg, je snapt het niet. Ik zeg, hij is uitverkocht. Ik zeg, ik kan hem niet kopen op internet, niet in de winkel. Ik zeg, ik kan hem zelfs niet tweedehands vinden. Ik zeg, we kunnen hem, hij zegt, ja, maar, pap, jij hebt gezegd, als ik mijn centjes spaar, gaan wij een snackies halen. Ik zeg, ja, lieverd, ik weet dat ik het gezegd heb. Ik zeg, maar het is gewoon onmogelijk. En hij keek me aan en hij zegt, ja, maar pap, ik krijg toch mijn snackies. En ik probeerde het hem uit te leggen, maar hij wilde het gewoon niet accepteren dat het onmogelijk was. Hij zei, het gaat gewoon gebeuren. En toen dacht ik, oh my, wat moet ik doen? Ik ging in het vliegtuig naar de andere kant van de wereld, voor een conferentie in Amerika. Ik was samen met Michiel, heel gezellig, 11 uur lang vliegen. De tijd vliegt voorbij, als je gezellig zit te praten. En ineens, hè, boven de Atlantische Oceaan, moet ik nadenken, denk ik terug aan mijn kleine mannetje, die zei, ik krijg toch mijn snackies. Toen dacht ik, oh ja, hey, zijn vastberadenheid. Pap, jij hebt het beloofd, dus mijn snackies komt eraan. Ik kwam terug in mijn hart. En ik zei tegen de stewardess, ik zeg, maar wat vragen? Ja, zegt ze. Ik zeg, weet jij toevallig of ze ook snackbekers verkopen, snackies in Amerika? Volgens mij wel. Ze zegt, ja, want mijn collega's gaan ook al. Ik zeg, waar? Nou, ze zegt, volgens mij in elke supermarkt zo'n beetje. En geloof het of niet, Michiel, you're my witness, het allereerste wat we gingen doen toen we in Amerika aankwamen, was op zoek naar die snackbeker. En de eerste, de beste supermarkt waar ik binnenloop, vind ik dat ding in de schappen. Snackbeker. En ik heb er gelijk 2 gekocht. 1 voor hem en 1 voor zijn broertje. Ik naar huis heb. Ik heb dat ding in mijn handbagage meegenomen, want ik wilde niet dat ze kwijt zouden raken. Zo belangrijk. En toen kwam ik thuis. En ik zei, lieverd, ik zeg, papa, heeft je snackbeker? Hij was super blij. Hij kwam met zijn centjes. Ik zeg, liefie, dat is de zegen van de vader. Dat mag je nu ook houden. Dat is nog iets wat hij dan kan leren. En toen sprak God tot mij. En dat raakte me zo diep dat mijn leven koers heeft gegeven. En hij zei tegen mij, David, zei hij, als jij gelooft en vertrouwt, beweegt dat het hart van de Vader om als nodig aan de andere kant van de wereld dingen voor jou te doen. En toen dacht ik, wauw, papa, u heeft het toch gezegd. U heeft het toch beloofd. Ja toch, pap? Ja toch. En het hart van de Vader begint te bewegen en begint te doen wat jij en ik niet kunnen.
Like Jesus komt er weer aan. 8 oktober 2016 in de IJsselhallen in Zwolle. Het grootste tienerfeest van Nederland. Zorg dat je erbij bent. Als je tieners hebt of als je tiener bent, meld je snel aan op likejesus.nl. En voor 1 september geniet je van de hoogste korting. Kun je nou niet wachten tot 8 oktober? Zorg dan dat je erbij bent 2 juli in Veenendaal tijdens de Like Jesus Summer Night. Zie je daar!
Simply Jesus, dat was de titel. En je luisterde naar het tweede deel van deze serie. Je reactie of gebedsverzoek is altijd welkom op info@goandtell.nl.
Het werk van Go & Tell wordt mede mogelijk gemaakt door onze donateurs. Geniet jij ook van mijn boodschap? Help ons dan deze over de wereld te verkondigen en word donateur. Ga naar goandtell.nl, want met jouw hulp kunnen we nog meer mensen bereiken.